En zo komen wij toe aan 1 Samuel hoofdstuk 4. Er staat het woord van Samuel geschieden aan gans Israël. Dat wil zeggen, de Heer sprak tot Samuel en via Samuel kwam het woord des Heeren tot gans Israël. Die eerste zin die sluit uiteraard aan bij het voorgaande hoofdstuk. Ik zou het wel aardig gevonden hebben als men het nog opgenomen had bij hoofdstuk 3, vanwege de indeling in pericopen enzovoorts. Want, ja, nou ja, goed, dat vind ik dus heel verstandig. Dat lijkt mij dat het daarbij hoort. Maar goed, dat maakt niet uit. U weet, de Bijbel is zo niet opgesteld. Het gaat allemaal achter elkaar door, hè. Hoofdstukindeling, pericopeindeling, verzenindeling is allemaal van latere datum. En zover ik begrepen heb, wordt het niet geacht geïnspireerd te zijn. Ik had bijna gezegd, wordt het geacht niet geïnspireerd te zijn. Maar dat is niet helemaal zeker. Als u tenminste dat nuanceverschil begrijpt. Maar dat doet er helemaal niet toe, hoor. Dat is niet belangrijk. Het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. Precies, maar het woord des Heren zou moeten geschieden aan Israël via de priesters. Logischerwijze. Maar u weet hoe het met het priesterschap hier gesteld is in deze tijd. Beroerd. Eli, Hofni, Pinaas, en het is ons allemaal beschreven, zodat het nu niet via de priesters, maar via, in dit geval, deze profeet gaat. Hè? En dat is wat er staat. En dan staat er: in Israël toog uit de Filistijnen tegemoet ten strijde. Ik denk dat het betekent dat de Filistijnen optrokken tegen Israël, en dat Israël optrok dan dus maar tegen de, dan ga je ze maar tegemoet, om ze zo ver mogelijk weg te houden, hè. Dan moet je er snel bij wezen. Israël toog uit, de Filistijnen tegemoet ten strijde. Er wordt niet gezegd wat de aanleiding of de omstandigheden zijn. Ik persoonlijk heb altijd de indruk, als ik dit zo lees, dat het op laconieke manier verteld wordt, alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat er gevochten wordt tegen de Filistijnen. Dat is de oorlog nou eenmaal, de Filistijnen. Ik weet niet, moest u ook boeken in Nederlandse literatuur lezen op school? Van Multatuli en van Saïdje en Adinda. Ja, dat was hem toch, ja, Saïdje en Adinda. En dan was het toen ook de volgende karbouw, was het geloof ik, gestolen was of gevorderd was. En zo gaat het verhaal dan verder. Als vanzelfsprekend, als ze wat bezaten, werd het door de overheid in beslag genomen. Dat was toen alleen in Indonesië, het is in Nederland nu ook zo, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Hè? Maar als een vanzelfsprekende zaak, valt niks bijzonders over te vermelden, zo gaat het nou eenmaal. En als wij begrijpen dat de Filistijnen, ik kom er straks wel even op terug, dat de Filistijnen in de Bijbel in hoge mate de uitdrukking zijn van de oude mens, het vlees, de oude zondige, onnutte natuur van de mens, dan begrijpt u dat de strijd daar dus inderdaad altijd tegen is. Dat hoef je niet te vermelden, dat is nou helemaal zo. Dat zijn de dagelijkse omstandigheden. En zo waren ze hier ook. De dagelijkse omstandigheden waren strijd tegen de Filistijnen. Dat was hiervoor al en het houdt hierna ook voorlopig nog niet op. Maar goed. En legerde zich bij Eben Haezer. Dat is eigenlijk een anachronisme min of meer, want deze plaats wordt pas in hoofdstuk 7, vers 12, Eben Haezer genoemd. Daarvoor had de plek geen naam. Niet echt tenminste. Het is die steen daar. En er liggen wel meer stenen in Israël, zoals u wellicht ondervonden hebt. We zijn er ook genoeg om over te struikelen, overigens. Die was dubbelzinnig bedoeld, dan kan die wel weer. Maar deze steen wordt genoemd Eben Haezer, de steen van de hulp. Maar dat komt pas later aan de orde, zoals gezegd, wanneer de Filistijnen verslagen worden in hoofdstuk 7, waar een einde komt aan deze episode uit de geschiedenis. Want de geschiedenis van die ark bij de Filistijnen en dan weer terug is hoofdstuk 4 tot en met 7. En aan het eind wordt gezegd in hoofdstuk 12. Samuel nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. Plaats had dus geen naam. En hij noemde diens naam Eben Haezer en hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Vandaar dat de populaire vertaling van Eben Haezer is: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar ik moet u zeggen dat dat iets te uitgebreid is. Eben is gewoon een steen en Haezer, Ha is de en Ezer is hulp. En dus wordt het de steen van de hulp, want zo steekt die taal nou eenmaal in elkaar. Of gewoon steen der hulpen, met een mooie tweede naamval. Maar het heet hier op voorhand al. Zo, dat komt omdat het achteraf geschreven is natuurlijk. Hoe noem je die plaats? Ja, zoals het later genoemd is, Eben Haezer. Dus ze legerden zich bij Eben Haezer, maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. Wij weten nooit precies waar dat is, omdat Afek een van de meerdere woorden is die vertaald worden met een fort, een sterkte. Er zijn ook heel wat woorden voor kracht of sterkte enzovoorts. Het is dus een sterkte, een vastheid, een vesting heet dat in modern Nederlands. Dat weten we ook niet meer. Een vesting betekent iets wat vast is. En daarom heb je ook in de Bijbel vaste steden enzovoorts. Hè. Maar dit is een van de woorden voor kracht, sterkte, fort. En u weet, voor de muzikanten onder ons weten dat forte, dat is weliswaar Italiaans dan, om een of andere reden. En dat betekent het krachtig, met kracht. Forte. En daarom heb je schoenen die zo heten, geloof ik. Is dat niet het schoenenmerk, als ik me goed herinner? Of is dat alweer van 50 jaar geleden? Dat kan zijn hoor. Want ik ga niet met mijn tijd mee, dus ik weet het niet meer. En je hebt nog Fortis, dat is een bank die met zo'n naam suggereert sterk te zijn. Wat toch een beetje vreemd is voor een Belgische bank, maar daar wil ik het nou niet over hebben met u. Hè? Dat is dus niet hetzelfde. Fort komt van voorde. En een voorde is een doorwaardbare plaats, een veer. Een overzet veer. Een veer komt in de Bijbel ook voor, maar het is niet altijd met een bootje. Want hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor doorwaden van het water. En veer hangt weer samen met over. Dat wil zeggen, men gaat over. Soms er doorheen, maar we noemen het toch over, als het ware. Men passeert iets. En dus in Nederlands heb je dat ook in Voorde en Westervoort, Amersfoort. Dan heb je nog Donkervoort, maar dat is weer wel een automerk. Dat is om het moeilijk te maken. Hebben jullie nog tot zover? Dit is niet goed. Dit is een taaloefening. Maar goed, hè. Afek. Een fort. Vooruit dan maar. En er staat er. En de Filistijnen stelden zich in slagorden om Israël te ontmoeten. Die wisten dus, want hoe ze dat weten zonder mobieltjes weet ik ook niet. Maar die legers trokken op, maar er waren altijd de zogenaamde verkenners. Heb ik geleerd uit het spel genaamd Stratego. Heb je verkenners, die gaan vooruit om te kijken hoe het erbij zit. En die zijn kennelijk zo snel dat ze heen en terug kunnen lopen naar de vijand en dan op tijd nog kunnen waarschuwen. Dat zijn de hardlopers. Die hebben ook de marathon uitgevonden, zal ik maar zeggen. Maar dat doet er nou allemaal niet toe. Ze wisten het, hè. Ze wisten, de Israëlieten komen eraan. Als we nou doorlopen, dan zijn we kwetsbaar. Laten we ons hier ingraven. Zo ging het trouwens in de Eerste Wereldoorlog ook. Maar vooruit, hè. U weet wel, die loopgravenoorlog. Er kwam allemaal geen stap verder. En dagelijks nieuws was van het westelijk front geen nieuws. Ging nooit verder, hè. Maar ze groeven zich in. Ze stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor de Filistijnen aangezicht geslagen. Want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Enkelvoud man, ja. En dan als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? We zijn nog niet aan de pauze toe, anders zou ik nu zeggen: verzin u in de pauze eens een paar antwoorden op deze vraag. Dat mag toch niet al te moeilijk wezen? Na het lezen van de voorgaande hoofdstukken, de situatie in Israël enzovoorts.
Ja, het woord was helder.
Het is toch duidelijk genoeg, ze trekken zich van de Heer niks aan. En als het daarna fout gaat met ze, dan krijgt de Heer de schuld. Dat is in onze dagen nog zo.
Ja,
precies. Waarom heeft onze Heer heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Ik heb laatst een Amerikaan dat horen vertellen, ik weet niet meer wie het was. Die zei, we hebben de Heer geweerd uit al onze instellingen, en zeker ook van opleidingsinstituten als scholen enzovoorts. We hebben hem overal buiten gelaten. En ja, is het dan gek dat hij ons ook maar aan ons lot overlaat? En dat vond ik wel een goed verhaal eigenlijk. Het had iets fundamenteeler nog wel gemogen, wat mij betreft. Maar niettemin, dat is correct natuurlijk. Als je de Heer buiten plaatst, oké. Dan moet je ook niet verwachten dat hij iets voor je kan betekenen. Of wil betekenen. Nou goed. Dus waarom heeft onze Heer heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heren. Want daar stond die ark des verbonds, te Silo, weet je nog. En daar woonden dus ook Eli en Samuel en wat het was. En laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. In ieder geval tot in de dagen van Constantijn de Grote. Dat was een poos later, zullen we maar zeggen. Had men het idee dat men een of andere mascotte, symbool mee moest dragen in de strijd. En vanwege die mascotte of dat symbool, of hoe zo'n ding maar heet, zou men dan wellicht overwinning krijgen, het moet geluk brengen. En bij Constantijn de Grote was het verhaal dat hij dus een kruis gezien had in een droom of weet je veel wat. En de mededeling kreeg overwin in dit teken. En vanaf dat moment was het christendom ongeveer staatsgodsdienst. Nou, niet van de ene dag op de andere, maar zo ging het wel ongeveer. Dat was de bekering officieel van Constantijn de Grote, die zich met die bekering nog excuseert en zegt, ja, dat komt omdat ik een visioen gezien heb. Dan is iedereen verexcuseerd, hè. Wat er ook tevoren was, het visioen geeft de doorslag en dan kun je veranderen. Maar we moeten zo'n teken hebben of zo. Vooruit dan maar weer. En hier heeft men ook een teken bij zich, het meest heilige wat Israël heeft. Dat wat Israël tot Israël maakte, althans symbolisch. Dat droegen ze, ik kom er zo terug, maar dat droegen ze met zich mee in de idee van dan zal het toch wel goed gaan. Of geeft de Heere ons wel de overwinning. Per slot, hij moet zorgen voor zijn heilige voorwerpen. Dus wij brengen het in gevaar en dan moet hij ons redden. Er zit weinig anders op. Hoe je de goden kunt manipuleren, daar gaat het verhaal over. Hè? Dachten ze dat het zo kon, maar u weet, het ging toch mis. Maar er staat, vers 4, het volk dan zond naar Silo en men bracht vandaar de ark des verbonds des heren der heerscharen. Dit is schrikaanjagend, voor mij, die uitdrukking verbond, ark des verbonds des heren der heerscharen, omdat normaal gesproken is de heer van Israël, de God van Israël. En de eigenaardigheid doet zich voor dat als de term heren der heerscharen gebruikt wordt, dan kun je dus nagaan, gewoon door die schriftplaatsen op te zoeken, ze met elkaar te vergelijken, dan zul je zien dat via die uitdrukking Jehovah beschreven wordt, voorgesteld wordt als de God van alle volkeren en niet alleen maar die van Israël. En voor Israël zelf is het een dreigende term. Van Gods wegen. De heren der heerscharen. Zo van, zoals de geschiedenis van Israël begon. Met de ganse aarde is mijn, maar ik neem jullie aan als mijn bijzondere eigendom. Een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. Maar zodra de Heer daarna zegt, spreekt over zichzelf als heren der heerscharen, is het een dreigement, want er wordt gezegd, denk erom, ik kan kiezen wie ik wil uit al die volken. Dat heb ik ooit gedaan, maar ik zou het ook kunnen veranderen dus. Met hetzelfde recht. Hebben u dat? God is maar niet de God van Israël. God is de schepper van hemel en aarde. En daar, dan heet hij, bij gelegenheid, heren der heerscharen. Nou ja, de term duidt niet zozeer op hemel en aarde, maar wel op de gehele mensheid, de menigten heerscharen. Hè? De heren Zeeboot. Maar goed, weer verder. Die tussen de cherubim woont, die symboliek kenden ze, maar als u het mij vraagt, de heer die tussen de cherubim woont, is dus degene die woont op het verzoendeksel, want voor zover ik kan nagaan, weet men alleen van cherubim via de Ark des Verbonds. Of het zou moeten zijn uit Genesis, waar één cherub genoemd wordt, voor zover ik mij herinner, die immers met een vlammend zwaard de ingang, dan wel uitgang, van de Hof van Eden bewaarde, opdat de mens niet zou komen terug in de hof en eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Want als men leeft onder van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan mag men niet meer eten van de boom des levens. Ik moet eigenlijk zeggen, dan kan men niet meer eten van de boom des levens. En in de meeste talen betekent dat dat het niet mag. You can't do that betekent, je mag het niet doen. Of je in staat bent om het te doen, is een ander verhaal, dikwijls. Maar goed. Maar ik bedoel gewoon te zeggen, als men kiest voor de boom der kennis des goeds en des kwaads, wordt de weg naar de boom des levens afgesneden door een engel. Die bewaakt de weg naar de boom des levens. En die cherubim wordt later geïntroduceerd in de Bijbel bij het maken van de Ark des Verbonds, want op die Ark des Verbonds was één deksel, bijgenaamd het verzoendeksel. Op dat verzoendeksel waren afgebeeld cherubim. Vier zeg ik altijd, maar terwijl ik denk, de traditie zegt dat het er twee waren, maar vooruit maar, dat doet er nou niet toe, voor zover ik weet vier, maar het is de cherubim. Maar die cherubim worden geacht op die troon te zijn, dat wil zeggen op het verzoendeksel. Ik kom er heus straks op terug, hè. In Israël, de Heer woont tussen die cherubim. Maar het hele punt is dat als men dat alles serieus zou nemen, zou men inderdaad naderen tot de Ark des Verbonds, de troon der genade, in het bewustzijn dat daar de Heer is en dat de Heer vandaar met zijn woord tot het volk zou spreken. Maar wat ze nou doen, is zeggen de Heer woont tussen de cherubim, dat is dus op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En raad eens wat, ze zeggen, we nemen gewoon de Heer mee. Die woont tussen die cherubim, dus we nemen het hele spul mee, cherubim en al, en de Heer erbij. Ze dachten dat je net als een gesneden beeld, een afgodsbeeld zal ik maar zeggen, God gewoon kunt transporteren naar een plek die jou uitkomt en waar je denkt dat je hem gebruiken kunt enzovoorts. Met andere woorden, het is ogenblikkelijk meteen afgoderij. Nou goed, hou hem even vast. Ze weten het dus wel, maar toch dringt het niet door. Ze namen dus vandaar de Ark des Verbonds. De zeren der heerscharen die tussen de cherubim op die Ark des Verbonds woont. En de twee zonen van Eli, Ofni en Pinhas, waren daar met de Ark des Verbonds van God. Want Ofni en Pinhas fungeerden in de praktijk als hoge priester. Samen wellicht, dan wel om de beurt, bij toerbeurt. In het Nieuwe Testament kom je dat ook tegen, bij Annas en Caiaphas, bij toerbeurt. Dat is niet bijbels, maar, nou ja, goed. Eli leefde nog, hij was de hoge priester, maar hij was 98 jaar oud, staat er. Dat toen, dus vers 15, dat toen ook kennelijk al een flinke leeftijd was. En bovendien stonden zijn ogen stijf, dat wil zeggen, hij kon er niks meer mee zien in de praktijk. En dus die man die kon nauwelijks functioneren. En dus wordt het ambt waargenomen in de praktijk door Hofni en Pinhas, zonen. En die waren daar dus met de Ark des Verbonds van God. Vers 5. En het geschiedde als de Ark des Verbonds des Heren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Niet de Heer, maar wel de Ark des Verbonds is populair. En als nu de Filistijnen de stem van het juichen hoorden, zeiden ze, wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden, God is in het leger gekomen. En zij zeiden, wee ons, want dergelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Dit is nog nooit vertoond. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze heerlijke goden? Elohim kan je vertalen met goden, dus dat zou kunnen. Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Ze wisten het nog, al zijn we hier honderden jaren later. Het heeft indruk gemaakt meer op de vijand dan op Israël zelf, want Israël zelf vergeet het. Hè? Hij moet er steeds opnieuw aan herinnerd worden. Toch? Aan de grote tekenen, machtige daden die God gedaan heeft, ter gelegenheid van de verlossing uit Egypte en wat er verder volgde. Maar goed. Vers 9. Zijt sterk en wees mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient, gelijk als zij ulieden gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. Wij willen ons niet onderwerpen aan die Hebreeën. Er zit dus niks anders op, dat ondanks het er niet positief voor ons uitziet, te vechten. We moeten wel, want anders worden wij door hen onderworpen. Toen streden de Filistijnen, met andere woorden, die ark des verbonds motiveerde de Filistijnen, denk ik, net zo goed als dat Israël erdoor gemotiveerd werd. En of Israël gemotiveerd werd, weet ik niet. Misschien hebben ze wel gedacht, nou ja, nou wordt het een makkie. Want de Heer zal voor ons strijden en wij gaan stil zijn. Zoals de Heer zei tot Mozes in de tijd. Hè? Misschien nam het juist de motivatie weg. Maar de Filistijnen werden daardoor gemotiveerd, met alle consequenties van dien. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen en ze vloden in ieder in zijn tenten, in wanorde dus, en er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen, en dus twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, stierven. Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. Het is net of hij de marathon loopt, hè? Uitslag brengen van hoe de strijd is afgelopen. Zo, daar hebben we de marathon aan te danken. Maar goed. Ja, de slag bij marathon, ja. En zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. Hetgeen de bekende beeld is van rouw. Gekleurde klederen, stof, as, desnoods aarde gewoon op het hoofd. En als hij kwam, ziet, zo zat Eli op een stoel aan de zijde, aan de kant van de weg, uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. En waarschijnlijk ook vanwege wat hem was aangekondigd, want hij wist dat het verkeerd zou aflopen met hem en zijn familie, zoals we in voorgaande hoofdstukken gelezen hebben. En dom was de man niet, leek mij. Maar goed. Dus zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij, wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man uit Benjamin. En hij kwam en boodschapte het aan Eli. En voor de duidelijkheid, tussen haakjes, vers 15, Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet zien kon. Waarschijnlijk kon hij ze helemaal niet meer draaien, maar bovendien kon hij ze ook niet meer instellen. Accommoderen heet dat, zegt mijn opticien. En als je dat niet meer kunt, dan zie je in de praktijk niks. Nou ja, nog net iets op een beperkte afstand en alleen maar op die afstand en daarna houdt het gewoon op. Dat is onze ouderdomskwaal ook. Hè. Dan moet je dus om te accommoderen een multifocale bril hebben. Totdat ook dat niet meer helpt, want die ogen gaan een keer dicht. Hè. Ja, houd een keer op. Hè. Ja, nou goed. Beter dat we zelf er eerder mee ophouden dan onze ogen, zeg ik altijd. Want anders word je blind dus. Hè. Nou goed. Maar dit was Eli's situatie. En die man zei tot Eli, ik ben het die uit de slagorde kom en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht, een naamloze man uit Benjamin. en zei: Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinhas, gestorven en de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, niet over die zonen, maar wel over de ark Gods. Zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf, want de man was oud en zwaar. En als je zwaar bent en oud en je valt op je nek, waarop je ook valt, het breekt wel hoor. Toch? Dat was maar onder je eigen gewicht en vanwege de ontkalking van je botjes en wat het maar wezen mag. En als je dan nog zwaar bent ook, dan zo gaat het afgelopen. Hij valt van zijn krukje. Ik vind het een beetje komisch. Zeker hoe het verteld wordt ook, hè. Zo gebeurt het nou eenmaal. In gedachten zie ik dat dan voor me, weet u, hoe het eruit ziet. Onbenullig. Triest. Kinderachtig. Ken u dat liedje van Jules de Korte? De laatste regel is hij gestorven op de wc. Ik weet helemaal niet meer waar het liedje over ging, maar de laatste regel is hij gestorven op de wc. Onbenullig. Maar zijn hele leven was onbenullig. En daarna kom je op een dergelijke onbenullige wijze. Dat is het toch of niet? Dat is toch triest? Nee, het zal u gedacht zijn hoeveel het zo afloopt, dat weet ik wel. Maar het loopt nou eenmaal met de mens zo af. Dus wat dat betreft hoef je geen, is er geen reden tot enige vorm van hoogmoed of iets dergelijks. Ik vind het altijd een ontluisterende situatie. Als een mens sterft, blijf je niks van over. Hè? Triest. Maar goed, dat staat, komt niks van terecht. We hebben het er later over. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinhas, was bevrucht. Zij zou baren als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was. En haar schoonvader gestorven was en haar man ook. Zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. Dat had je ook kunnen bedenken, want zo gebeuren die dingen in onze dagen nog steeds. Dan beginnen de weeën te vroeg enzovoorts. Omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden. Vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En ze noemde het jongsken Ikabod, zeggende: de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was en om haar schoonvaders en haar mans wil. En ze zei: de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods, dat is die eer Gods dus, is genomen. En zo is het maar net. Nou goed. Waarna hoofdstuk 5 volgt met de ark in het land der Filistijnen. Ik bedoel, in het land der Filistijnen bracht de ark ook geen voorspoed. Maar in Israël dus ook niet. En ja, dat is niet verbazingwekkend. En je kan zeggen, ja, historisch komt dat allemaal voort uit de nalaten van het woord Gods, het misbruik van de tabernakeldienst en al dat soort dingen meer. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En historisch kun je dit ook zien als een straf Gods. Misschien niet eens in verband met de Ark des Verbonds, maar wel in verband met de velen die in die strijd zijn omgekomen enzovoorts. Want het is natuurlijk allemaal volstrekt triest. Daarna zeg ik wat ik altijd zeg. Het is een geschiedenis. Het is geweest. Hoe je er ook over denkt, hoe je het ook beoordeelt, het verandert het geen bal meer aan. Zo was het, zo staat het in de Bijbel. En dat is het dan. En de vraag, de bekende vraag is, en wat moeten wij ermee? Wat leren wij eruit? Nou, wij leren eruit als we ten strijde trekken tegen de Filistijnen, dat we niet de Ark des Verbonds mee moeten nemen met het leger mee. Want dat loopt niet goed af. Hè? Of zeg ik nou wat geks? Wat moet je er nou anders uit leren dan? Dat moet je er dus niet uit leren. Maar je kunt er wel wat uit leren. En dat begint meteen vooraan bij Samuel. Je vraagt je trouwens af waar Samuel was dan, hè? Op het moment dat ze kwamen om die Ark des Verbonds weg te halen. En Samuel immers een beetje daar dienst deed rond de tabernakel. In Silo, je vraagt je af waar hij was, hè? Ja, nou, in ieder geval bemoeide hij zich er niet mee, blijkbaar. In het verslag van de geschiedenis niet. Hij liet het gewoon gebeuren, blijkbaar. En je moet er ook uit concluderen dat het blijkbaar de wil van God was dat het zo zou gaan. God had het ook kunnen verhinderen. U en ik weten allebei dat toen ooit en een keer, met de allerbeste bedoelingen, de Ark des Verbonds gebracht werd naar de definitieve plek waar hij moest zijn, namelijk in Jeruzalem, onder leiding van David. Dat men toen voor de gelegenheid had men een wagen gebouwd en de ark daarop gezet en men vervoerde hem daarop. Iemand zei, ja, maar dat mocht niet, want de priesters moesten de ark dragen, die kon niet op een wagen. Dan moet ik zeggen, nou ja, dan zou de Heer hebben moeten straffen of het hebben moeten verhinderen door de wagen de wielen eraf te laten lopen, want dat kan de Heer, hè, wielen af laten lopen van wagens. Kan je in Egypte nog navragen, bij wijze van spreken, hè? Aan Farao en zijn leger. Maar dat deed de Heer niet. Maar toen die ark begon te schuiven op die kar, omdat de vering en de niveauregeling niet helemaal goed in orde waren, zal ik maar zeggen. Toen die begon te schuiven, was er iemand die uiteraard met de beste bedoelingen die ark zou tegenhouden. Dat hij niet te pletten zou vallen van die wagen af. Toen viel die man ineens dood neer. En we zeggen, waarom? Want je mag hem zo niet aanraken. Hij moet gedragen worden met draagbomen door de priesters. En iemand mag hem niet zo aanraken. Nou, hier dan. In deze geschiedenis dan. Waarom grijpt de Heer hier dan niet in? Omdat de Heer het wel best vindt dat het zo gaat. En omdat hij iets daar ons wel degelijk mee wil leren, uiteraard. Als wij bereid zijn te leren. Ik zeg dat niet, ik bedoel u niet persoonlijk, maar ik moet toch in het algemeen zeggen, voor degenen die er niet zijn, maar wel ergens anders later zo'n opname terug horen, zeg ik dan maar, u hoeft zich niet aan te trekken, wat mij betreft. Maar de Heer wil er ons wat mee leren, als wij tenminste wat willen leren, maar de ellende is dat vele oprechte gelovigen helemaal niet willen leren. Die willen alleen bevestigd worden in de status quo, in de situatie zoals die is. En ze hebben de Bijbel nodig om die situatie zoals die is te onderbouwen, te rechtvaardigen, te verdedigen en hoe dat maar heten mag. Ja, dan leer je dus niks. En dat was dan ook niet de bedoeling. Hebben die nog? Nou goed. Maar de Heer wil ons er wat mee leren. Wat is helemaal niet moeilijk, maar je moet beginnen, dat zeg ik altijd bij dit soort dingen. En ik doe het ook altijd, maar ik zeg het geloof ik bijna altijd. Je moet beginnen bij dingen uit zo'n geschiedenis die je kent, die je begrijpt. En het meest voor de hand liggend is dat je niet begint bij Afek, waar ligt dat of wat betekent dat of iets dergelijks. Want dat weet je niet, dat weet nauwelijks iemand en dat uit te zoeken, dat schiet echt niet op hoor. Je moet beginnen met wat je wel kunt weten en weet. En wat wij geacht worden te weten, is de betekenis van de Ark des Verbonds. Toch? Wat dat ding voorstelt. Ik bedoel het niet respectloos, maar het is een ding, het is maar een voorwerp. Maar als voorwerp is het niks. Is het een redelijk een normale kist, het is een kist. Een kast eigenlijk, maar Nederlandse les waren we al mee begonnen, dus vooruit. Een kist is een kast namelijk. Een kast is een kist, alleen als je hem op zijn kant zet, dan heet het een kast. En als die plat ligt, heet het een kist. Maar dat is natuurlijk onzin, hè. Een ark, dat is een kist. Nou goed, het is maar een gewone kist. Het ongebruikelijke eraan is dat hij met goud is overtrokken. Maar ja, als je rijk bent, doe je dat. Omdat dat mooi is en omdat het beschermt. En als je nog rijker bent, dan maak je een prachtig deksel op de kist. En dat was het dus ook. En die heeft goud geld gekost. Dan wel goud gekost, toch? Nou, noem maar op. Maar voor de rest was het maar gewoon een kist. En er lagen twee stenen in. Ja, oké. Er lagen twee stenen in. Nou, zo wat. Het valt allemaal wel mee, maar de waarde van het voorwerp, het ding, is gelegen in de betekenis, wat het symbolisch voorstelt. Ik ben geneigd te zeggen, het was een kunstwerk, want dat is wat mijns inziens kunst is. Het is een uitbeelding van geestelijke zaken. En daar ontleent hij zijn waarde aan, de waarde van het vat. Namelijk, zegt de Bijbel, wordt niet ontleend aan het materiaal of de vorm van het vat, maar wordt ontleend aan wat erin zit. Want het vat is gewoon aarde, een aardevat. En welke vorm het heeft, nou ja, dat beïnvloedt de waarde niet zoveel, wat erin zit. Of wat er overdrachtelijk in zit, wat het voorstelt namelijk. De symbolische betekenis bedoel ik dus. En dat geeft de waarde aan deze kist. En die twee stenen, dat weet u natuurlijk, want ik vertel hopelijk geen nieuws. Die twee stenen, die zijn niet zo waardevol. Ze zijn waardevol geworden omdat de Heer er met de eigen vinger ingegraveerd heeft. Aan de voor- en achterzijde staat er. U weet wel, die twee stenen tafelen waarin een excerpt, hoe heet zoiets, een uitreksel, een samenvatting van de Mosaïsche wet en dus van de wet des Heren gegeven wordt in de vorm van wat wij populair noemen de 10 geboden. En we noemen het hoopvol, want we hopen dat er niet meer zijn dan 10. En dat is een misverstand, het is een samenvatting van het een en ander. Hè? Er zijn er een paar honderd. Nou goed, dat doet er ook niet toe. Ik heb ze niet geteld, ik heb er ook geen behoefte aan. Maar de waarde van die twee stenen tafelen is in de eerste plaats de historische. De Heer zelf heeft ze in de handen gehad. Dus dat maakt ze waardevol, historisch document. En bovendien, zijn woord is daarin gegraveerd. Dat maakt het nog sterker. Het neemt niet weg dat die woorden die daarin gegraveerd waren netjes ook opgeschreven zijn in kleitabletten, waarschijnlijk, denk ik, in het verleden en later ongetwijfeld op weer ander materiaal, waaronder papier, papyrus en wat men maar gebruikt heeft, perkament natuurlijk, leer, perkament, om het een en ander op te schrijven. Zo is dat nou eenmaal. Maar het originele document is dus het meest waardevol. Dat zouden wij ook in een museum zetten. Dat zijn die twee stenen tafelen. En opdat ze niet weer gebroken zouden worden, want dat komt allemaal met het verhaal mee, opdat ze niet weer gebroken zouden worden, want de eerste set is in stukken uiteengevallen. Als je nog eens wat wil uitzoeken in Saoedi-Arabië bij de veronderstelde Berg Sinai, als je daar zoeken wil, dan zou je eens moeten zoeken naar de restanten van die twee stenen tafelen. Hé? Waarom niet?
Nee, ik was in de baan met het kalf, dat werd vergruisd.
Het kalf werd vergruisd, dus twee stenen tafelen lees ik niks van. Scherven, en dan denk ik, archeologen doen dat toch, naar scherven zoeken, dus dat is een mooi, dat is een vak. Maar dat even terzijde. Maar die twee nieuwe, want het was een tweede stel, stenen tafelen, moest bewaard worden in een kist die op voorhand daarvoor gemaakt was. Mozes kreeg er opdracht toe. De Heer zei, je kan bij me komen en dan krijg je voor garantie weer een ander stel, maar je moet eerst de kist maken, want ik wilde een klasse 3 beveiliging op hebben. Zoiets. Zo staat het toch? Met andere woorden, die wet is breekbaar. En dat weten we, de wet is breekbaar en is ook gebroken geworden. En ik heb het nou niet meer over twee stenen tafelen. En het breken van de stenen tafelen is een uitbeelding van mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, Jeremia 31. Zie? En als dan weer een verbond komt, bij wijze van spreken, een tweede, een Deuteronomium, een tweede wet, een tweede verbond, dan is dat de uitbeelding in hoge mate, met grote nadruk, van dat nieuwe verbond dat later gemaakt zou worden en dat bewaard zou worden, namelijk in een houten kist, inmiddels overtrokken met goud en afgedekt met wat wij noemen het verzoendeksel. Hebben we dit nog? Waarna, misschien ga ik te snel, maar sorry. Waarna dus de vraag is, hoe dan, door wat, of door wie, waardoor, wordt dat nieuwe verbond beschermd en beveiligd, zodat het niet gebroken kan worden? Kortom, waar is die ark des verbonds, als kist met deksel, de uitbeelding van? Ja, van de Messias dus. Ik bedoel, de beloofde Messias, de beloofde middelaar van het nieuwe verbond, de beloofde hoge priester naar de ordening van Melchizedek, enzovoorts. Van Christus zelf, hij is die ark, hij is die kist. Zie? Als het ware, want hij bewaart het woord van God, uitgebeeld in twee stenen tafelen, in zijn binnenste. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Zomaar uit het hoofd, ik weet niet meer waar die staat. Zoek het maar op in Psalm 119, krijg je in ieder geval wel iets. Maar het kan ook gewoon Psalm 40 zijn, hè? Psalm 40 was het, ja. Precies. Daar staat het gewoon zo. En als je het leest in Psalm 40, zou je door wat er nog meer omheen staat, aan verwijzingen naar oud-testamentische rituele symboliek, zou je meteen moeten begrijpen dat de uitdrukking uw wet of uw woord is in het midden mijns ingewands te verwijzen is naar de tabernakel. Daar staat ook, gij hebt mij het oor doorboord, is verwijzing naar weer een andere oud-testamentische inzetting die daar wordt toegepast op de Messias enzovoorts. Kortom, ik heb wel eens gezegd, de Ark des Verbonds in zijn geheel is eigenlijk de uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. Centraal, in de zin van, hij is degene die het woord Gods bewaart in elk opzicht. Dat wil zeggen, het woord Gods is ouder dan de Heer Jezus, dan de geboorte van de Heer Jezus op aarde bedoel ik. Maar hij is degene die aan dat woord gestalte geeft en die uitvoering geeft aan het werk en het plan en dus aan het woord Gods. Zo sterk dat Johannes, de meester der metaforen, een metafoor gebruikt en zegt, hij is het woord. Naast nog een hele reeks andere, hij is het licht, hij is, nou ja, enzovoorts. Hè. Moet goed tot u doordringen. De Ark des Verbonds is een type van Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en daarmee ook de koning van dat koninkrijk dat heel het Oude Testament door beloofd werd. En vandaar dat de Engelssprekenden het verzoendeksel aanduiden met een heel andere term, ik weet niet hoe ze erbij gekomen zijn, maar ze noemen hem de mercy seat. En als wij dat naar het Nederlands vertalen, plechtig, dan wordt het de genadetroon, de zetel der genade. Daar waar genade zetelt, en dat is dan de term ter aanduiding van het zogenaamde verzoendeksel. En meer in het algemeen van heel de Ark des Verbonds waarop die cherubim waren enzovoorts. En ik vind het wel prettig dat er zo'n term bestaat, want die raak je niet makkelijk kwijt en dus blijft die betekenis bewaard in een term die op zich eigenlijk niet bijbels is. Nou, waar die vandaan komt, uit Hebreeën 4, waar staat, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En uit de toelichting daarna, in de volgende hoofdstukken, blijkt dat die troon der genade werd uitgebeeld door de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Men lezen Hebreeën hoofdstuk 9, daar komt het vandaan. Maar doordat ze die term zo zijn gaan toepassen in het algemeen, hoeft het nooit meer elke keer weer helemaal uitgelegd te worden. De mercy seat, weet iedereen, dat is het deksel van de Ark des Verbonds. Ik vind het wel een mooie. Maar goed, dat was allemaal illustratie. Waar het over gaat is dat deze Ark des Verbonds, des Heren der Heerscharen, de uitdrukking, de uitbeelding is van iemand die er nog niet was, die nog komen moest, namelijk de Messias. Vandaar dat het ding, en weer zeg ik, het is niet oneerbiedig bedoeld, maar dat dit voorwerp bewaard werd in een vertrek dat altijd afgesloten was. Dat wil zeggen, in het Heilige der Heiligen. En om zeker te maken dat het er toch is, onder andere, werd één keer per jaar daarin gegaan via de rituelen van de grote verzondag, zoals inderdaad in Hebreeën 9 uiteengezet en verklaard. Hebben we die nog? En de schrijver van Hebreeën 9 zegt, zolang dat voorhangsel dicht was, was het de uitbeelding van dat de weg naar dat nieuwe verbond en zelfs naar de hemel, dat die route, die weg nog afgesloten was. Het wachten was op de weg, echte hoge priester en de echte grote verzondag. En die vind je niet in de Mozaïsche inzettingen, die vind je onder de Nieuwtestamentische inzettingen. Het echte verzondag, dat is onze tegenwoordige tijd zeker. Dieper ga ik er niet op in, maar Hebreeën zegt, dat het voorhangsel open is en dat er een verse, een nieuwe, levende weg is die leidt tot achter het voorhangsel in het heiligdom, in het ware heiligdom, namelijk in het nieuwe verband waaronder wij leven en tegelijkertijd ook in de hemel. Het is allemaal Hebreeën 9. Zie? Ark des Verbonds is een beeld van de Messias. Daarna in de breedte, de aanwezigheid van de Ark des Verbonds in, ook in deze geschiedenis, in oud-testamentische tijd, namelijk onder het oude verbond, is op zich een aanleiding tot een betere hoop. Een schaduw van toekomende dingen, ik blijf maar even citeren uit Hebreeën. Met andere woorden, de Ark des Verbonds is te beschouwen als een voorafschaduwing van de komst van Christus en zijn werk onder het nieuwe verbond. Met andere woorden, het is eigenlijk te beschouwen als de belofte van wat hierna onder een nieuw verbond zou komen. Maar wat zeg ik, dit geldt voor alle inzettingen van het oude verbond. Het wijst altijd naar nieuwtestamentische inzettingen, op symbolische wijze. En waar we hier terecht ons bezighouden met de symboliek van deze geschiedenis, moet je dus concluderen dat op een of andere wijze Israël de Messias, dan wel de belofte van de komst van de Messias, gebruikt oneigenlijk, voor een doel waarvoor het niet bestemd is, op zijn minst. Toch? Het loopt dus ook mis. Het helpt ze niet. En je kan het zelfs omdraaien en je kan zelfs zeggen, ja, misschien is de nederlaag tegen de Filistijnen zelfs wel groter dan wanneer ze dat zonder die Ark des Verbonds zouden hebben geprobeerd. Toch of niet? Het loopt in ieder geval compleet uit de hand. En we hebben toch de neiging om het te lezen als dat die nederlaag en de grote verliezen van, hoeveel was het, 30.000 voetvolks, vers 10, dat exorbitant hoog is vergeleken met de oorspronkelijke 4.000 uit vers 2. Met andere woorden, die ark heeft het niet beter gemaakt, heeft het erger gemaakt. Voor zover wij beschikken over de statistieken hier. Toch? Nou goed. Maar men offert dus die nieuwtestamentische waarheid, de Messias, dan wel de Messiaanse beloften, wat er maar wezen mag, en daarmee ook de heerschappij der genade, waarvan dus die Ark des Verbonds de uitbeelding is, offert men op aan de strijd tegen de Filistijnen. Die heb ik nog. Hè? En blijkbaar kan dat niet. En is het ook niet de bedoeling. Is daar niet voor. Waarna dus automatisch de vraag is, wie zijn die Filistijnen? Hè? Nou ja, ik kan er lang en kort over doen. De Filistijnen zijn per definitie de vijand van het volk van God. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat in heel wat geschiedenissen Filistijnen geïntroduceerd worden samen met nog een paar andere vijanden die bij gelegenheid genoemd worden, maar traditioneel zijn altijd de Filistijnen. Nou ja, bij de uittocht uit Egypte was het toen kwam Amalek, zat er ook net zo laconiek. Maar Filistijnen speelden eigenlijk in de Bijbel al een rol zonder dat de naam gebruikt wordt in de dagen van Abraham en Isaac. Heette die koning ook alweer, Abimelech enzovoorts. Of dat Filistijnen waren, weet ik niet, maar niet uit mijn hoofd met zekerheid te zeggen of het ergens staat. Dan moet ik het eerst weer nakijken. Maar in ieder geval die lui, die woonden in het gebied waar later dan in ieder geval die Filistijnen woonden. En u weet het, Abraham gaat naar het zuiden en voordat hij in Egypte terechtkomt, komt hij bij die Abimelech terecht enzovoorts. En iets dergelijks geldt voor Isaac ook. En ze hebben altijd dat gedoe omtrent putten die er waren en die worden dan dichtgegooid door Abimelech en zijn personeel enzovoorts. En dan heb je precies hetzelfde verhaal, want de put belooft water en daarmee leven. Maar wat doen die lui uit der Filistijnen land? Ze gooien de putten dicht. En dan moet Isaac zelfs de bekende putten van Abraham alsnog weer opgraven. En opnieuw geeft hij zijn naam. En het was dezelfde naam die Abraham er ook al aan gegeven had. Maar die put die was weg. Ze hebben ze opnieuw moeten vinden, om zo te zeggen. Dat is wat de tegenstander doet, die beloften weghalen. Ons ontroven, ik zeg nu wij, ons ontroven van de beloften die God ons gedaan heeft. Maar in het verleden gebeurde dat ook door de Filistijnen, zal ik maar zeggen. En vergis u niet, je komt bij de Filistijnen terecht als je vanuit Israël onderweg gaat naar Egypte. En andersom. En Egypte is een beeld van de wereld als zodanig. En van het wereldrijk als zodanig, welke het ook wezen mogen. De wereld die beheerst wordt door de God deze eeuw en weet je veel wat. En als men naar Canaan gaat, komt men eerst via de Filistijnen of men trekt eromheen. Weet u wel, bij de uittocht was dat. Maar die lui die zitten daar net tussen. En zo is het me net. En ik neem u en mij als voorbeeld. Wij zijn kinderen Gods. Wij horen tot het volk van God, toch? Wij zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen enzovoorts. En geroepen tot koninklijk priesterdom, of hoe dat maar heten mag, enzovoorts. En aan de andere kant hebben we een wereld waaruit we verlost zijn, zoals eens Israël verlost was uit Egypte. Maar als je omkeert en terugkijkt naar de wereld, krijg je eerst te maken met Filistijnen en die zijn je vijand. En Egypte is de wereld en Filistijnen, dat is gewoon uw oude mens. Het vlees. De natuurlijke mens. En die trekt ons terug naar Egypte. Die kom je ook het eerst tegen. En als je eraan toegeeft of daar niet de overwinning op hebt, om zo te zeggen, dan kom je dus gewoon verderop, nog een paar kilometer verder zit je gewoon weer midden in de wereld. En dat probleem bestond in de oudheid, bestaat in onze dagen, zij het dan op enigszins verschillend niveau, maar het is fundamenteel nog steeds dezelfde waarheid. Je hebt van doen met de wereld, de gang van zaken in de wereld als zodanig. Je hebt aan de andere kant van doen met het woord Gods en het leven dat God geeft, dan wel beloofd. Oudtestamentische tijd beloofd in elk geval. En daar wil je op vertrouwen, daar wil je uit leven en je wilt de Heer dienen. Sommigen ook niet hoor, maar bij wijze van spreken, men wil de Heer dienen. Maar men krijgt van doen met een tegenstander die steeds opnieuw de kop opsteekt. En dat zijn de Filistijnen. Dat is de oude mens. Nou ja. Het is wel leuk, want we weten over Filistijnen niet zo geweldig veel. Althans niet met zekerheid. Er is altijd wat verwarring over. Vooral over waar ze vandaan kwamen. Maar in elk geval, zoveel is duidelijk, dat die Filistijnen, die woonden daar wel, op die strook, wat nu de Gaza-strook heet, maar die strook land tussen Israël en Egypte, zal ik maar zeggen. Maar iedereen weet dat ze daar van oorsprong niet gewoond hebben, maar dat ze van over zee kwamen. En de andere naam voor de Pleti, de Filistijnen, is die van Kreti. Vandaar dat je Pleti en Kreti tegenkomt in de Bijbel. Dat is net een stripverhaal, denk ik wel. Pleti en Kreti. En Kreti wil zeggen, ze komen van Kreta. Anderen zeggen, ja, maar dat kan je ook anders lezen. Dan zeg ik, oké, komen ze ergens anders vandaan. Maakt mij niet uit, maar zeker is dat ze van overzee gekomen zijn en zich daar gevestigd hebben. Men zegt ook trouwens in het algemeen dat de term Filistijn betekent een zwerver of zoiets. En dat maakt men er dus van alsof het een nomadenvolk was. Dat is een beetje vreemd, want in de Bijbel kom je ze niet tegen als nomadenvolk. Integendeel, ze zijn altijd op dezelfde plek en ze wonen in steden. En legendarisch zijn de 5 steden de Filistijnen. En de naam betekent namelijk niet dat ze nomaden zijn. Palas mag ook voor Filistijnen en Palas, dan maken we er Palestijnen van. Maar het woord Palas heeft de betekenis van wentelen. Niet in de nette betekenis van ronddraaien. Ja, op een betrekkelijk wiskundige of meetkundige wijze, maar op een ongecontroleerde wijze. En dus wordt het vertaald met wentelen. Maar in de zin van, en ik citeer het maar gewoon, in de zin van wentelen in het stof, dan wel wentelen in de as. Het is wat varkens doen. Heb je dat? Een beetje rollenbollen in en dus op de grond is het idee daarvan. Dat is wat anders dan zich met wielen verplaatsen. Daar is weer een andere uitdrukking voor. waar ik liever niet op inga, want dan kom ik op, dan verdwaal ik weer zo'n end. Maar dat wentelen, daar heeft men van gemaakt dat het zou betekenen in verband met dit volk. Dat volk dat rolt van de ene plaats naar de andere. En dan hier en dan daar. En het zijn een volk, het is een volk van zwervers. Ja, dat lijkt mij niet, maar men probeert een historische verklaring te vinden voor die naam Filistijn. Maar in de Bijbel heten ze gewoon een volk van wentelaars eigenlijk. En de voorbeelden zal ik u geven, want ik wil het toch wel even motiveren en laten zien hoe ik daaraan kom. Het gaat om een zich wentelen in uitbraaksel, in het Nieuwe Testament. In stof en in as. En dat is precies waar het over gaat, want het is een uitbeelding, de verklaring is namelijk een typologische, het is een uitbeelding van de situatie van de natuurlijke mens, die zich wentelt en die zich prettig voelt in deze oude wereld waaruit hij ook genomen is, uit de aarde aards enzovoort. Daar voelt hij zich thuis, waar hij onderdrukt wordt ook, waar zijn beperkingen zijn en dat soort dingen meer. En als u het niet gelooft, vraagt u het maar eens aan Israël zelf, dat om de havenklap terug verlangde. Ze waren er nog nauwelijks uit en ze wilden al terug naar Egypte. En daarna verlangden ze terug naar de vleespotten in Egypte enzovoort. Dat was een wereld, daar kwamen ze uit, zo waren ze opgegroeid. En daar hadden ze geen problemen. Ze wisten wat ze elke dag moesten doen, dat het een zwaar leven was en een volstrekt nutteloos leven bovendien. Dat drong niet tot ze door, enzovoorts. En zo is het met gelovigen in onze dagen nog steeds. Ze zijn geneigd terug te vallen in die oude wereld en de problematiek die eraan vastzit. En ze vinden het prachtig. Het is niet voor niks dat biologen beweren, en dit is niet symboliek, maar dit is natuurkunde, dat biologen beweren dat het dier dat het dichtst bij de mens staat, is niet de aap, maar is het varken. He? Ja. Als ze het hebben over transplantatie van organen van dieren naar mensen, hebben ze het niet over apen, hoor. Maar over varkens.
He?
Bijvoorbeeld, ja. Omdat die stof, hoe heet dat, dat weefsel, structureel het dicht ligt bij de mens. Maar je weet wat een varken doet. Het is niet voor niks een onrein dier in de Bijbel. Hij heeft al korte poten, maar het liefst laat hij zich er doorheen zakken om te rollen, te wentelen in de oude mens. En daarom is het volk, dat is dat zo heet, een uitbeelding van gewoon het vlees, de oude, de natuurlijke mens. En vlees waarvan de Bijbel zegt, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. En daarom zegt een apostel, de oefening van het vlees is tot weinig nut. Er wordt nog net iets, een slag om de arm gehouden, maar het is tot weinig nut in elk geval. Precies, het is die oude mens, daar moet je niks mee doen, die moet je voor dood halen. Die moet bij hem uit de buurt blijven. In je denken, in je bewustzijn en hem herkennen als zodanig. En dat is het dan. Maar daar gaat het over. Ik zou u wat schriftplaatsen geven. Dat is Jeremia 6. Waar dit Hebreeuwse woord palash dus gebruikt wordt. Jeremia 6 vers 26. Dacht ik. Ja. O dochter mijns volks, gort een zak aan en wentel u in de as. Hier als uitdrukking van rouw, maar het gaat erom wat men met onder dit woord wentelen verstaat. Niet maar gewoon draaien, een beetje. En u weet, rouw, namelijk het zich kleden in zakken, is een uitbeelding van de vormeloosheid. Een zak wordt geacht een zak te zijn omdat hij geen vorm heeft. Van de vormloosheid van de dood. Daarom is het zich kleden in een zak de uitbeelding van de dood. En dus een teken van rouw. En wentel u in de as. Nou, gewoonlijk gooit men as over het hoofd, zo staat het dan. En net straks lazen we over aarde op het hoofd enzovoort. Want as, maar ook gewoon stof, namelijk de stof van de aardbodem, is net zo goed vormloos. De vorm ontstaat pas als een stof gemaakt wordt door bijvoorbeeld een pottenbakker tot een vat. Maar als je alleen maar stof hebt, is dat een uitbeelding van de dood. En zo vind je het hier ook. En omdat het hier in verband met de dood staat en met rouw, heeft men het vertaald met as. Zo van, het was vroeger wat, maar nou is het niks meer. Het is verbrand, het is voorbij. Het is aan het bederf onderworpen geworden, enzovoorts. Heb je dat? Nou goed. Maak u rouw eens enigen zons een zeer bitter misbaar, want de verstoorde zal ons snellijk overkomen. Oproep tot rouw op voorhand. Daarna vinden we Jeremia 25, de uitdrukking. Jeremia 25, vers 34. Huilt gij herders en schreeuwt en wentelt u. En de vertalers hebben toen toegevoegd in de as. Het feit dat het er niet bij staat in de as wil zeggen dat dat laatste al geïmpliceerd wordt in het woord wentelen. Je kunt dus eigenlijk palas net zo goed in één keer vertalen met wentelen in de as. Of wentelen in de stof. Hetgeen je, heb ik het verkeerd gezegd? 25 vers 34. Je kunt dus net zo goed dat woord erin betrekken. Het is gewoon één geheel. Palas is al wentelen in de as. En zo heten die Filistijnen dan wel Palestijnen. Dus, nou goed, dan voor de volledigheid Ezechiël 37. Ezechiël, nee, ik zeg het verkeerd, 27. Ezechiël 27, vers 30. En zij zullen hun stem over u laten horen en bitterlijk schreeuwen, en ze zullen stof op hun hoofden werpen. 27, vers 30 van Ezechiël. Zij zullen zich wentelen in de as. En u vindt hier precies dezelfde gebruiken en gebruik van dezelfde term. En daarna noem ik er nog, ik zoek hem niet meer op, want ik heb nou een beetje haast. Micha 1, vers 10, daar vindt u hem ook een keer. En daar staat, wentelt u in het stof. Maar ik moet zeggen dat het woord voor stof en het woord voor as eigenlijk gewoon hetzelfde is. Alleen waar de Masoreten dachten dat het dat as bedoeld is, hebben ze erbij genoteerd dat men het zou uitspreken als efer. En waar stof bedoeld wordt, en niet noodzakelijk dat wat uit het vuur komt, waar stof bedoeld wordt, hebben ze geëist dat wij het uitspreken als afar. Maar het is hetzelfde als efer. Het zijn dezelfde letters, het is dus gewoon hetzelfde woord. En hoe wij het vertalen, dat maakt weinig uit. De vertalers halen dat uit de context. Wentelen in as, wentelen in stof, wentelen in vormloosheid. Wentelen in iets dat helemaal niks is. Want dat is het eigenlijk. Het is namelijk vormloos. En dat is de Filistijn in de Bijbel. Hij wentelt zich in die oude wereld, daar speelt zijn leven zich af, volstrekt doelloos. En eigenlijk, in die positie is hij al dood. Is hij in de as, enzovoort. Want in onze dagen, zeker de dagen van het Nieuw Verbond, is die oude mens officieel dood. En in oud-testamentische tijd officieel nog niet. Maar dat was een kwestie van tijd, en op tijd kon je vooruitgrijpen. Met andere woorden, het zal toch voorbij gaan, vergeet het dus maar rustig. En dat zegt Paulus met name in Hebreeën 8. Die zegt, een nieuw verbond, ja, dat staat al in Jeremia, dat was 600 jaar voor Christus, maar vanaf dat er een nieuw verbond zwart op wit beloofd is, kun je het oude net zo goed vergeten, want fundamenteel is het oude verbond dan dus oud, omdat er een nieuw komt, en als het oud dus is, nabij de verdwijning. Het is een kwestie van tijd, je kan erop wachten. Hebben die nog? Het is niet serieus. En Jeremia zei dus eigenlijk, dat oude verbond zou ik me niks meer van aantrekken. En wat ze toen deden, weet u, hè? Nee, toen begon de Babylonische ballingschap. En daar vonden namens ineens het oude verbond min of meer serieus. En ontwikkelde dat tot een eigen wettisch en religieus systeem, gelijk het is te onze dagen. Maar goed, Dit zal duidelijk zijn, de strijd van Israël tegen de Filistijnen is de uitbeelding van de strijd van een volk van God, dat de waarheid geacht wordt te kennen, te bezitten, dat het volk heeft tegen die oude mens die zich richt op het vlees, vleespotten van Egypte, die zich richt op een oude schepping enzovoort. De Filistijn, er is een Filistijn in en ieder van ons en we zijn in oorlog. Dat is die oude mens namelijk. We hebben trouwens nog een paar van die volkeren, die kan ik ook wel even noemen. We hebben ook nog eventueel de Amalekieten. De Filistijnen zijn heel dikwijls in het gezelschap van de Amalekieten. Het broedervolk. En Amalekieten wil zeggen een volk van likkers. Am is volk, dat weet u. En lekken of likken is ook in het Nederlands likken. Dat wil zeggen de tong gebruiken. En het idee daarvan is eigenlijk dat Amalekiet is een uitbeelding van die lui die hun tong gebruiken en ons wat influisteren. Dat zijn in de praktijk demonen. En het vlees, de oude mens en de demonen kunnen het over het algemeen heel goed met elkaar vinden. En staan in dienst van de duivel als zodanig. Je hebt nog een categorie, dat heet de Amorieten. Dat is een verzamelnaam voor van alles. De Amorieten. Amorieten komt niet van Amor, namelijk liefde, maar het komt van Amar, spreken. En dat zijn dus sprekers, maar het is van een hogere orde. Als u mij vraagt, zijn ze een uitbeelding van de geestelijke boosheden, de overheden en machten enzovoorts. Ik denk dat dat niet meer op het niveau ligt van demonen, die immers op dat vlees uit zijn, rechtstreeks. Maar het is een uitbeelding van Satan en zijn engelen. De draak en zijn engelen. De Amorieten. De sprekers. En de Amalekieten zijn de fluisteraars die het rechtstreeks in je oor fluisteren. En de Filistijnen is gewoon de oude mens. En in de praktijk is daar niet zoveel verschil tussen overigens. Ook in de Bijbel niet trouwens hoor. Ze trekken dikwijls gelijk op. Maar dat is waar het hier over gaat. Waar het dus op neerkomt is, en dit is fundamenteel, waar het op neerkomt is dat de Messias en zijn nieuwe verbond, eventueel ook de beloften van de komst van de Messias en zijn nieuwe verbond, dienstbaar gemaakt worden aan de strijd tegen de Filistijnen, tegen het vlees dus. Dat wil zeggen, de beloften Gods, en zeker de aspecten van het nieuwe verbond en van Christus worden gebruikt om aardse zaken, puur menselijke zaken, zaken van het vlees, te regelen. Zo ligt het, min of meer. Het wordt daaraan dienstbaar gemaakt. En dus vind je dat ook, want de Ark des Verbonds wordt genomen door de Filistijnen. Die maken zich er meester van en wordt door hun geplaatst naast Dagon, de vissengod, enzovoort. Maar Dagon, de vissengod, dat is het volgende hoofdstuk. Dagon, de vissengod, is eigenlijk de god van de afgrond, maar dat is de duivel. De god van die oude wereld. Die god die in de zeeën is, net als, hoe heet die andere? Neptunus, de naam zegt het al. Hij is niet echt, het is nep, hè? Neptunus, ik spreek hem ook altijd zo uit, Neptunus. Hoe heet die andere ook alweer? Proteus. Proteus, ja, hoe je dat maar uitspreekt. Ik heb de Almeerse uitspraak, dacht ik, maar de tongval. Maar dat doet er niet, Proteus, voor mijn part. Maar niettemin, het is de god van die zeeën. Het is hetzelfde als het zeemonster uit Egypte. Van Loch Ness weet ik het niet precies. Dat weet niemand trouwens precies, maar dat doet er niet toe. Maar het is de god van die oorspronkelijke oude wereld. Maar dat is de duivel, uiteraard. En daar komt de Ark des Verbonds naast te staan. Men kent het verschil niet meer tussen die twee. Tussen de god van de Bijbel en de god deze eeuw. En dat mondt erin uit dat men zegt, ja, de god van de Bijbel en die van de Mohammedanen, die Allah, dat is toch dezelfde? Ja, dat is het misverstand. Maar het probleem is dat men de god van de Bijbel spant voor het karretje van deze wereld, om zo te zeggen. En dat men denkt dat die god iets hier met het vlees te maken heeft en dat hij zich ook wentelt in de stof als het ware, of zou moeten doen omdat wij ons daarin wentelen, enzovoorts. Heb je dat nog? De mens zelf wordt centraal gezet en God wordt daaraan onderworpen. En dat is wat in de praktijk tot in onze dagen gebeurt. Dat neemt niet weg dat ik de indruk heb dat deze geschiedenis in de eerste plaats en op de meest makkelijke wijze historisch zijn betekenis krijgt. Dat wil zeggen, voor ons historische betekenis, met betrekking tot de geschiedenis van Israël zelf. Want wat er gebeurd is, is dat men inderdaad al die messiaanse beloften en die van het nieuwe verbond onderworpen heeft aan de aan wetmatigheden in deze wereld. En waar ik het in bijzonder nu over heb, is over het judaïsme. Dat is een godsdienst die weliswaar afgeleid is van de Mosaïsche wet, maar inderdaad, hij is ervan afgeleid. En nou bedoel ik hem in de negatieve betekenis daarvan. Hij is gesteld in de plaats daarvan. Men heeft een eigen wetten, eigen inzettingen gemaakt enzovoorts. En men doet net alsof dat de wil van God is. En men doet ook net alsof men de Messias verwacht in judaïsme en al dat soort dingen meer. En of men bijbels bezig is enzovoorts. Maar het is helemaal niet zo. En dit voorwerp, die Ark des Verbonds, is, als het bij de Filistijnen is, is niks meer dan een houten kist overtrokken met goud. En dat is de enige waarde en niet meer dan dat. En is dus verder van geen enkele betekenis meer, geen enkele praktische betekenis. En dat is de situatie van bijvoorbeeld de Messiaanse beloften in het Jodendom. Ze hebben namelijk geen enkele praktische betekenis. Ik heb het maar eens meer gezegd, hier ook geloof ik. De Joden worden geacht de Messias te verwachten, maar ook hopen zij dat het altijd zo blijft. Namelijk dat hij niet komt. Die verwachting is leuk, dat is aardig, dat is iets om eruit te zien, dat is een soort ideaal, onbereikbaar en daar leeft men mee en dat is het dan. Maar hoe dan ook, ook in onze dagen gebeurt binnen het christendom precies hetzelfde. De Heer wordt voor het karretje van de natuurlijke mens gespannen met zijn idealen en vooral stoffelijk en materieel gerichte opvatting. Als het ooit zo was, is dat in onze dagen zo. Ik denk niet dat het daar in de eerste plaats over gaat. Ik denk wel dat het daarover gaat, maar niet in de eerste plaats. Ik denk dat het in de eerste plaats gaat om de geschiedenis van Israël zelf. Dat wil zeggen, men stelt de eigen wetten boven die van de Heer. Of andersom wordt het hier geïllustreerd. Men stelt de Heer en al zijn beloften, zijn woord, ondergeschikt aan de aardse omstandigheden van de mens en de aardse strijd van de mens en wat het maar is. En maakt het daarmee krachteloos. En uiteindelijk loopt het dan er ook op uit dat als de mededeling gedaan wordt aan Eli, de hoge priester, dan valt Eli dood neer. Hem was verteld, zijn zonen zijn gestorven enzovoort. Dat wil zeggen, dat is de uitbeelding van inderdaad het einde van heel het oude verbond. De ark is naar de Filistijnen, is bij het vlees terechtgekomen, zal ik maar zeggen. Daar hebben we niks meer aan. Maar bovendien het einde van het oude verbond als zodanig. En in dat verband mag het u niet verbazen dat hier een onbekende, een onbenoemde boodschapper optreedt, wiens naam wij niet te horen krijgen, maar wel uit welke stam die is. Ja. Uit Benjamin. En nou, onverhoeds vraag ik u, noem eens iemand uit de stam van Benjamin.
Paulus.
Paulus, ja. Paulus. Dat is de meest opvallende. Vind ik. We moeten het nog hebben over Saul, dat komt hierna, na deze geschiedenis. Het is Benjamin. En het is de man uit Benjamin die tot in onze dagen bekend staat als degene die predikt dat het oude verbond beëindigd is, dat het Joodse volk ongelovig is, zich plaatst onder de eigen inzettingen die hem naar het vlees redelijk goed uitkomen op een volstrekt aards- en aards-religieus niveau. Het is wel religieus, maar het is aards enzovoort. Maar bovendien is het ook Paulus met name, denk ik, die ons uiteenzet dat de verschijning van de Heer Jezus Christus in zijn opstanding uit de dood het einde betekent fundamenteel van heel het oude verbond. Met andere woorden, niet alleen het voorwerp komt bij de Filistijnen terecht, maar de priester, de hoge priester, sterft. En zijn zonen ook. Er is nog wel opvolging, maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Want in werkelijkheid beëindigt het hier natuurlijk niet. Het gaat voort, langs een andere lijn, later hebben we gezien. Maar wat uitgebeeld wordt, is wel degelijk de situatie waarmee het Nieuwe Testament min of meer opent. Namelijk dood en opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee is het evident dat daarmee het oude verbond beëindigd is. En dat die hoge priesters en priesters van het oude verbond, die door de dood altijd verhinderd werden te blijven, de Hebreeënbrief, dat ze inderdaad niet gebleven zijn, ze zijn allemaal verdwenen. En de Joden tot vandaag weten niet wie de hoge priester is. En ze kunnen er ook geen een aanstellen. Want die afstamming, het erfrecht moet geregeld zijn, en ze hebben geen flauw idee wie het zou moeten zijn. Toch? Het is beëindigd. Paulus zegt, ze werden door de dood verhinderd te blijven, en de Bijbel in het algemeen leert dat dat maar goed is ook. Want de dood maakt nou eenmaal een einde aan niet alleen de oude mens en deze oude schepping en aan het vlees, maar maakt ook een einde aan die inzettingen die op het vlees gelegd zijn. Namelijk aan de wet als zodanig. Maar op een ander niveau, ons eigen niveau van onze dagen, vind je precies ditzelfde, dezezelfde situatie, dezelfde prediking van de man uit Benjamin, die zegt, het oude verbond is beëindigd, Eli, Ofni, Pinhas zijn overleden. En wat die Ark des Verbonds betreft, jawel, die wordt gebruikt notabene voor aardse doelstellingen. En lees het maar na, ik citeerde uit de Hebreeën, maar de strekking van de Hebreeënbrief in het algemeen is dat wij als kinderen Gods inderdaad niet leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En niet onder allebei. Dus of het een of het ander. Hebben jullie? Maar wat men doet, dikwijls in de praktijk, is niettemin de Christus, de Heer Jezus Christus, en het nieuwe verbond, voor wat men eronder verstaat en van weet, zal ik maar zeggen, gebruiken voor eigen doelstellingen. En in de naam van God, die geacht werd in het midden van de mensen te zijn, in die naam van God zijn heel wat onchristelijke activiteiten ontwikkeld in de loop der tijd, omdat men dacht dat het allemaal moest vechten tegen de Filistijnen en tegen het vlees en wat allemaal niet meer. En daar gaat de meeste tijd en belangstelling naar uit, de situatie van het vlees. Waarvan men wel weet dat het niet deugt, maar niettemin, men houdt er zich mee bezig en men richt er zich op. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik sta hier wel te vertellen alsof het vanzelfsprekend is dat die Ark des Verbonds een beeld is van Christus, die het woord Gods bewaart en gestand doet en realiseert en wat soort dingen meer. Maar wie weet dat? Nee, behalve u en ik dan. Nee, niet om arrogant te doen, maar gewoon, wie weet dat? Men gaat er toch mee aan de haal. Iedereen weet altijd te vertellen wie Jezus is, wie Christus is, enzovoorts. En in de praktijk hebben ze het over iemand anders dan die ik ken. Iemand anders dan die in de Bijbel geleerd wordt, enzovoorts. Ja. En het zijn anderen die precies weten wat u en ik moeten doen, omdat we christenen zijn, wat van ons verwacht mag worden, en al dat soort dingen meer. Ze gaan ermee aan de haal, maar ze stellen zich in de plaats van en ze misbruiken de naam des Heren enzovoorts voor hun eigen doel op allerlei niveaus. Een van de grootste problemen, vind ik tegenwoordig, is inderdaad dat als je mensen predikt dat ze verlost zijn, dat ze vrij zijn, dat ze niet willen begrijpen wat die uitdrukkingen betekent. Ik heb er de laatste tijd nogal veel over gesproken, dus nou ja, ik aarzel dan, maar ze begrijpen niet wat de consequentie daarvan is. Men is verlost van de heerschappij van de wet, ook van de afleiding daarvan, namelijk het Jodendom. Men is verlost van de heerschappij van de zonde. Men is verlost van de heerschappij van de dood. Maar dat is niet het eind van het verhaal, dat is het begin van het verhaal. Want de bedoeling ervan is dat nu men daarvan verlost is, is men vrij, opdat men zich zou verbinden aan die andere, aan degene namelijk die uit de dood is opgestaan. Bijna letterlijk geciteerd uit Romeinen hoofdstuk 7. Toch? En men roept uit, we zijn vrij. Ja, van dat oude huwelijk, om zo te zeggen, met de beeldspraak van Romeinen 7. Maar ja, dat is het punt niet. Wij zijn daarvan verlost om een andere verbintenis te kunnen aangaan. En dat zou men doen. Dat geldt ook voor de uitspraak die er straks in het voorbijgaan aanhaalde. Gij hebt mij het oor doorboord uit Psalm 40. Want het oor doorboren, dat is dat ritueel. Dat zou gebeuren als een slaaf in het Sabbatjaar wordt vrijgelaten. Dan wordt hij geacht zijn schuld betaald te hebben of wat het maar was. En dan is hij vrij. Maar de slaaf kan zeggen, maar ik wil toch bij deze heer blijven. Daar kies ik voor in alle vrijheid. Dan moet hij met een priem door zijn oor aan de deurpost geprikt worden. Ik neem aan dat de dingen later weer uitgaat, want wat heb je aan een slaaf die aan de deur vast zit? Maar goed. En los van de betekenis daarvan, van dat ritueel, waar het werkelijk om gaat, is dus dat verlossing plaatsvindt uit een bediening des doods, opdat men daarna een bediening des levens zou hebben. We zijn verlost van de band van het oude verbond, omdat we vrij van die band in verbintenis gebracht kunnen worden met de borg en middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is het doel. En ik heb laatst geroepen, en ben je dan vrij?
Ja.
Ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Ik hoop dat u zegt ja. Maar ik hoop ook dat u beseft waar we het dan over hebben. Want we zijn niet vrij, want we hebben ons verplicht aan. We hebben iemand tot onze Heer, tot onze meester gekozen. En we hebben gezegd, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal, enzovoorts. We hebben misschien gezegd, Heer, hier ben ik om uw wil te doen, want dat was de bedoeling. En hoe vrij ben je daarna nog? Ja, je was vrij om dat te doen. In alle vrijheid. Maar het brengt wel verplichtingen met zich mee. Ja, niet die van de wet, maar die van het nieuwe verbond. Dat is waar het over gaat. Maar in plaats daarvan zie je dat mensen de prediking van de vrijheid en van de rijkdom van Gods genade gebruiken als oorzaak voor het vlees. En dus kom je weer bij die Filistijnen terecht. En daarna krijg je men problemen, want de Filistijnen zijn vijand. Ja, maar je moet ook die kant niet op. Heb je dat nog? God geeft ons de overwinning. De Heer had beloofd, ik heb er gewoon geen tijd voor om het allemaal op te zoeken, maar de Heer had beloofd in het Oude Testament, bij de aanvang van de bedeling der wet, de uittocht uit Egypte, hij had beloofd, ik breng jullie in het land en als je gewoon mij dienen, mij gehoorzaam bent enzovoorts, dan zal ik u onder alle omstandigheden niet maar de overwinning geven op uw vijanden, maar ik zal zorgen dat ze uw land zelfs niet binnenvallen. Hebben we dit nog? Als ze dus wel binnenvallen, is er al wat mis. Zou niet gebeuren. En in onze dagen is het precies hetzelfde. Je hebt mensen die vechten overal tegen Filistijnen, tegen Amalekieten, tegen, weet je, die andere lui ook alweer, de Amorieten enzovoorts. Ja, maar de Heer zei, het enige wat je hoeft te doen is een geestelijke wapenrusting aan te trekken. Dat is natuurlijk ook beeldspraak uit Efeze 6. En dan heb je de overwinning. Ja, laat die tegenstander maar gaan, dat maakt niks uit, hij kan toch niet winnen. En dat wordt vaak genoeg in de Bijbel uitgebeeld, ook in de geschiedenis. En met name in de strijd tegen Amalek in de tijd, was het Exodus 17, toen kwam Amalek enzovoorts. Door de bediening van Mozes, Aaron en Hur had het volk de overwinning. En door de bediening van de Heer Jezus Christus nu hebben wij, u en ik, de overwinning op die tegenstander. En als we mede ten strijde moeten trekken tegen die lui, ja, vergeet het maar rustig. Maar dat is wat gebeurt. En dat oude vlees, die oude mens, die Filistijn, die komt op u af op het moment dat u met de Heer een loopje neemt. Als je hem niet serieus neemt, hem niet wil dienen, of zijn dienst aan hem beschouwt als materieel voordeel of wat dan ook, want zo deden die priesters dat, en Hofni en Pinaas, we hebben het gelezen in 1 Samuel 2 enzovoort. Nou, dan kun je er vergif op innemen, dan komen die Filistijnen eraan. En dan kun je niet winnen. Met al je beroep op de Heer en wat hij beloofd heeft, je komt er niet. Als je er een loopje mee neemt, zal ik maar zeggen. Als je dat niet serieus neemt, alleen gebruikt voor je eigen doelstellingen. En alleen om er zelf op wat voor wijze dan ook beter van te worden. Ik zei op wat voor wijze dan ook in je leven, omdat je de voorspoed of wat aan ook wil ontlenen. Vergeet het maar rustig. Zo werkt het niet. We zijn een volk des Heeren, we zouden de Heer dienen en hij zorgt dan. Vervolgens, we zouden op hem vertrouwen, op zijn woorden, op zijn beloften en daar de consequenties uit trekken, welke dat er ook zijn. En in de praktijk is dat voor ons dat we inderdaad onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid of onze lichamen stellen tot God de welbehagelijk offer of met de woorden van de Hebreeënbrief dat we met vrijmoedigheid ingaan op een vers en levende weg tot de troon der genade. Als je dat niet doet en dus de Heer niet serieus neemt daarin, en je eigen positie niet wil erkennen als onderdeel van het volk van God, dan kun je er zeker van zijn, dan komen die Filistijnen en je hebt er niet de overwinning over. Gaat niet gebeuren. Dan val je ten prooi aan de oude mens, waarschijnlijk je eigen oude mens, met alle consequenties van dien. En dat zoveel mensen daar in de praktijk problemen mee hebben, vechten tegen zichzelf, tegen hun eigen misstappen, hun zonden enzovoort. Daar komt gewoon dat ze niet goed staan tegenover de Heer. En dan kan je bidden wat je wil, maar dat helpt niet. Bidden helpt trouwens sowieso niet, de Heer helpt. Al of niet. Ja. Denk er maar goed over na. Het gebed zelf, op zich, daar gaat het niet om. En als er toch staat, het gebed van een rechtvaardige vermag veel, Dan betekent het uiteraard dat de Heer reageert op dat gebed, maar vergis u niet, het gebed van een rechtvaardige. En dan kun je onderuit kletsen en zeggen, maar wij allen zijn toch rechtvaardig, want we zijn kinderen van God. Dan moet ik u zeggen dat begrip ook op ander niveau gebruikt wordt, want waar wij als kinderen Gods, en dus fundamenteel als geroepen zonen, en dus als dienstknechten Gods, zelfs als krijgsknechten Gods, hem niet dienen, is dat tegen het recht Gods. Dat is niet rechtvaardig. En of zo'n gebed helpt? Nee, zegt de Bijbel, want de Bijbel zegt, als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Dat is een van de moeilijke teksten die velen niet begrijpen. Nee, ook de theologen niet. Als wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Dat is een uitspraak. Niet over onze eeuwige zaligheid als zodanig, maar een uitspraak over ons praktische leven. Als wij hem niet erkennen in de praktijk van ons leven als degene die wij dienen en aan wie wij ondergeschikt zijn en van wie wij dus ook afhankelijk zijn. Kortom, als wij ons van hem niks aantrekken, trekt hij zich van u, van ons, ook niks aan. Er staat gewoon zwart op wit en daar kun je ook vergif op innemen, bij wijze van spreken, het is niet zo'n mooie term. Maar vooruit. Dat gaat namelijk zo. De Heer verwacht van ons dat we hem als zodanig, als Heer, namelijk erkennen. Zie? En hem laten in de positie die hij inneemt. In Silo. In de tabernakel. Dat is de plek voor hem bestemd. En als we hem willen ontmoeten, als we willen horen naar zijn woord, dat tot ons zou komen van tussen de cherubim, oké, dan moeten we daar naar die plaats toe. Zie? En niet andersom. Als wij denken van we kunnen hier in deze wereld enzovoorts, dan moet je niet denken dat de Heer dan met je meekomt of zoiets. Ik bedoel dat hij dan ter hulpe is of wat ook. Het enige wat helpt in heel de strijd, die uiteindelijk is de strijd tegen de overheden en geestelijke boosheden in de lucht. Het enige wat helpt is die wapenrusting met de woorden uit Efeze 6. Of anders met de woorden uit, wie was het, Jacobus geloof ik, of Petrus, weet ik niet meer zo gauw. Maar in ieder geval die zegt, mens, onderwerpt u dan, wederstaat de duivel, onderwerpt u dan Gode en hij zal van u vlieden. En er staat dus gewoon hoe je de duivel zou wederstaan. Door je aan God te onderwerpen. Dat is het enige wat werkt. En andersom werkt niet. En dat is de reden waarom In de Bijbelse geschiedenis deze Filistijnen de erfvijanden zijn van Israël. Zoals het vlees, onze oude mens, de erfvijand is, om zo te zeggen, van de wedergeboren mens, van de gelovigen. En wat de strijd tegen vlees en bloed, Filistijnen, betreft, Efeze 6 zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar als ik hem lees, zeg ik er altijd achteraan, dat is heel gevaarlijk, maar ik zeg het er altijd achteraan, maar we hebben de strijd wel tegen vlees en bloed. Zo ziet hij er aan de buitenkant uit namelijk. Een strijd tegen vlees en bloed. En wij weten dat best dat dat zo is. Of ons eigen vlees en bloed, en als dat niet duidelijk is, het vlees en bloed van anderen die het ons lastig maken op wat voor wijze dan ook. Maar als de apostel zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dan is daarmee zijn zin niet af. De zin is, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geestelijke boosheden, in de lucht, geweld hebben ze deze eeuw der duisternis, of hoe dat maar heet. Met andere woorden, het is vlees en bloed, maar daarachter steekt iemand anders. En die activeert dat vlees en bloed. Die activeert die oude mens. Die activeert de strijd die wij menen te moeten voeren tegen die oude mens bijvoorbeeld. En wat er dan gebeurt is dat die actief wordt en zich verzet. En met alle consequenties van dien. En waar het een geestelijke strijd is, kunnen wij dus nooit met vleeselijke middelen, zei Paulus in de tweede Korinthebrief, kunnen wij nooit die strijd winnen. Dat kan alleen met geestelijke wapens. En de enige manier is dat men zich onderwerpt aan de Heer en daarbij laat. En vervolgens is het de Heer die ons de overwinning geeft en waarvan zelfs gezegd wordt dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn. Maar de idee dat hij komt tot ons in onze erbarmelijke omstandigheden, nee, wij zouden tot hem gaan. Hebben jullie dat nog? Dus in strijd met wat dikwijls geleerd of gezegd wordt, maar wij zouden tot hem gaan.
Hij heeft tot ons gekomen.
Hij kwam tot ons in het verleden. Onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Hij kwam tot de mens, in het algemeen. Maar om de mens te verlossen van alles wat over dat vlees heerst enzovoorts. En geeft ons in plaats daarvan nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping enzovoorts. En daarna heeft hij ons een plaats gegeven met hem in de hemel. En zijn werk is dat hij ons zou trekken, was de bedoeling. En voor zover wij dat dus toestaan, dat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. En verlossen van het vlees. Omdat het vlees zich der wet gods niet onderwerpt en ook niet kan enzovoorts. Zie. En in onze dagen is zo, natuurlijk die tegenstander is er, maar wij zouden ons er niks van aantrekken. Wij zouden ons richten op de Heer en in hem zouden wij zijn meer dan overwinnaars. Dat is het complete verhaal. En dat is ook wat hier geïllustreerd wordt. Als je de Heer ondergeschikt maakt aan een strijd tegen Filistijnen, zal ik maar zeggen, en tegen deze oude mens, daar komt nooit wat van terecht. Dat doet hij niet. Hij herkent die oude mens niet eens. Hij wil er ook niet tegen strijden. Hij zegt, die is dood voor mij. Dat is een gedane zaak. En voor ons staat, wij zouden de oude mens voor dood houden. Hem niet rekenen. Zodra we hem wel gaan rekenen, gaan meetellen als het ware, en waarde toekennen, dan verliezen we onze geestelijke positie in de praktijk. Dan komen wij terecht in een strijd die wij op geen enkele wijze kunnen winnen. En in de praktijk komen we terecht onder de macht van Dagon. De overste deze wereld. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. Omdat u ons oproept in alle vrijmoedigheid te komen tot die middelaar en hoge priester van het nieuwe verband. We danken u dat u ons plaatst onder uw nieuwe verband. U hebt dat officieel en fundamenteel gedaan. Maar we danken u ook dat wij daar de consequenties uit mogen trekken. En dus daar gebruik van mogen en kunnen en zouden maken. U roept ons op om ons aan u te onderwerpen, opdat we daardoor verlost zouden worden van al die vijanden die er nog steeds zijn in deze oude wereld. Opdat we verlost van het vlees u zouden dienen, naar de geest en in waarheid. Wij zeggen u daarom dank dat we deze dingen mogen leren zien en ook geïllustreerd mogen zien in uw woord. Zodat we ons zouden realiseren dat u zich niet laat manipuleren, dat u zich niet laat betrekken in een strijd die wij menen te moeten voeren, maar integendeel dat we simpelweg de vijand de rug toe kunnen keren, omdat u ons gegeven hebt die wapenrusting waarmee wij al de vurige pijlen des bozen kunnen blussen. Wij danken u daarom dat we mogen staan in de vrijheid van de heerschappij van zonde, wet en dood, en dat we ons mogen verbinden aan onze heiland zelf, degene die uit de dood opstond en die de eersteling werd van de nieuwe schepping, opdat we hem dienende rondom die troon der genade zouden staan, nu reeds in de overwinning en in de toekomst ook in heerlijkheid zouden geopenbaard worden met onze heiland, de Heer Jezus Christus zelf. We zeggen u dank dat we daarnaar mogen uitzien en dat we onder alle omstandigheden onszelf met al wat wij zijn en hebben bij u mogen brengen, opdat wij uw wil zouden doen, opdat uw kracht in onze zwakheid mogen volbracht worden en opdat u in overeenstemming met uw belofte alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. Amen.